een starter zit geen contactslot op. Dat is op zich waarom niet, zou je denken. In het heetst van de strijd is het toch heel erg hinderlijk als je je sleuteltje kwijt bent.
Goedendag luisteraars. Welkom bij de derde aflevering van Vroom de podcast. We gaan het weer hebben over het plezier van het rijden met oude auto's. Mijn naam is Arthur Knipping en ik zit hier met co-host Harald Bresser en onze producer Hidde Bruinsma. Vandaag is de studio verplaatst naar een plek midden in het land. Wij zijn namelijk te gast bij Bouke Portagne. Welkom, Bouke.
Dank jullie wel.
Harald, jij kwam Bouke vorige maand tegen op een heel voor ons veilig terrein.
Op veilig terrein, inderdaad. En toen? We raakten aan de praten over de podcast die jij en ik maken. En ik wist dat Bouke wel iets had met oude auto's. Ik wist ook wel dat Boukes vader iets had met oude Vespa's. En toen zei ik van, joh, vind je het niet leuk om een keer mee te doen? En Bouke die was heel positief. En daarom zitten we nu hier.
Heel graag, want ik zei natuurlijk, hartstikke leuk om erover te praten. Maar je moet het ook zien. Je moet het voelen, je moet het ruiken en je moet het horen.
Nou helemaal goed, want ik kreeg al van die eerste aflevering het commentaar dat het nogal randstedelijk was. Want we gingen praten over parkeervergunningen en oldtimers en zo. Nou, dat was allemaal zo onbelangrijk, want... En dus zei jij, kom maar eens uit je A10 omgeving, de ring bedoel ik dan. Want wat heb jij dan met oude auto's, Bouke?
Op zich is dat een goede vraag. Ik had er vroeger geen bal mee. Sterker nog, toen ik heb pas heel laat mijn rijbewijs gehaald. Ik heb mijn rijbewijs gehaald op mijn 21ste. En ik heb ook nog geen motorrijbewijs, om je een idee te geven. Maar het has grown on me, om het zo maar te zeggen. Mijn eerste auto, ik heb mijn rijbewijs gehaald in Amerika. En dat was 3 keer een rondje rond de kerk. En 2 keer parallel park. En naar buiten kijken, is het in orde? Ja, is in orde. En hop, there I go. En dat was een Chevrolet Caprice Classic.
Hmm.
Dat was mijn allereerste auto.
Veel gebruikt in rouwstoeten in de jaren 80.
En dat zag eruit als de Brown Beater. Dus die was...
Bruin, denk ik?
Nee, hij was geel. Goudgeel met een wit dak. Met roestplekken al over. Anyway. En op een gegeven moment ben ik in het bezit gekomen. Toen ik ging trouwen, als je het precies wil weten. Voor ons trouwen van mijn vader, die verzamelaar was. Zijn Jeep gekregen. Ik zei, nou, dat is hartstikke leuk. Durf je daarmee ook over straat? Dus, nou, ik het anders vragen. Durf jij jouw vrouw met je schoondochter... En ze was zwanger. Durf je daarmee rond te rijden in die Jeep? Ze heeft, nou, misschien moet... Ik dacht, ik was bang voor kat in de zak. Hij zag, nou, misschien moet er nog iets aan gebeuren. En dan heeft hij toen beleefd in ontvangst genomen. En toen heeft hij de Jeep in de garage gezet. En daar is hij eigenlijk niet meer uitgekomen.
Ah.
Pas toen hij overleden is. En dat is in 2011 geweest. Hebben we hem rijdend gemaakt. En sindsdien rijd ik met oude auto's eigenlijk. Onder andere met deze Jeep.
Dus je zegt eigenlijk, die auto die heeft 10, 15 jaar stilgestaan.
Ja, als het niet meer is.
Als het niet meer is, oké. Okay.
Ja.
En diezelfde auto, daar gaan we straks een geluidje van horen. Zeker. Misschien wel meer dan dat.
Ja. Dat is een originele Willys uit 1942. Is in 1976 in de familie gekomen. Volgens mij ook in 76, nou misschien, nou nee, is in 53 op kenteken gezet. Maar het probleem met die oude Jeeps is, die werden allemaal na de Tweede Wereldoorlog door elkaar heen gehusseld. En uiteindelijk gaat het met die Jeeps om originaliteit. En dit is echt een hele originele. De luisteraars kunnen hem niet zien. Misschien zouden we nog een likje verf kunnen gebruiken. Maar het gaat om de originaliteit. En dit is echt een super originele Jeep.
Het voordeel van deze podcast is dat we ook een Instagram pagina hebben.
Oh.
En zowel Arthur als ik hebben foto's gemaakt. Dus de luisteraars kunnen hem wel zien.
Ja.
Zometeen.
Zeker weten. Dus die liefde voor oude auto's is eigenlijk pas best laat in jou gevaren. Hoewel jouw vader die paplepel best achter in de keel heeft geduwd.
Zeker.
Maar je slikte niet totdat hij uiteindelijk overleed eigenlijk.
Correct.
Ja.
En sindsdien, dus ik rij, daarna zakelijk heb ik altijd leaseauto's gereden. Ik rij nu ook een Tesla. Zakelijk. Fantastisch moet ik zeggen. iPhone op wielen. Echt fantastisch.
Maar geen liefde, geen charme. Alleen maar hard rijden en snel.
Het is echt prachtig. Je rijdt, nou ja, het is een ander onderwerp waarschijnlijk.
We zitten in een goede podcast, Harald.
Nee.
Dus ik heb recentelijk ook een tot grote vreugde van... ik heb 3 dochters. Van alle dochters heb ik een Saab 9-5 aangeschaft.
Ja.
In 2001. En dat vind ik, dat geeft me ook enorm veel rijplezier, moet ik zeggen. Maar dat is echt het dagelijks gebruik.
Dat is old school. Voor mij.
Ja. Heeft hij ook zo'n beetje hoge fluittoon die je oude Saabs hebben? Of deze?
Ja, okay. Turbo 2,3 liter.
Oh, dat is leuk.
Super.
Ja. Spijt me dat we niet ingaan op jouw Tesla S. Dat boeit namelijk voor deze podcast helemaal niet. Weinig. Sorry.
Jammer. Nee. Ik wil nog wel een leuk verhaal over vertellen, maar misschien een keer dan. Zeker.
Jij had daar ook nog even staan een heel fraaie oude Dodge Weapon Carrier. Nee, zeg maar hoe die wel heet.
Dodge Command Car.
Dodge Command Car. En je noemde nummer 57?
Een WC-57.
Daarom? Want die had een lier, zei jij.
De WC-56 heeft geen lier en de WC-57 wel. Dus het was een staff car. Dus waar de officieren in vervoerd werden. Alleen het is het is een chassis waarop een aantal modellen ontwikkeld zijn. Dus je hebt een ambulance erop, je hebt een weapons carrier, je hebt een ladderwagen. En dus de command car. En het is een bijzonder model, omdat er relatief weinig zijn. Je ziet wel dat er in Frankrijk bijvoorbeeld weapons carriers omgebouwd zijn naar command car. Dit is een originele command car die uit Frankrijk is gekomen. En ik vertelde dat we met de Jeep bezig geweest zijn sinds het overlijden van mijn vader. En een van de ritten waar ik vroeger als kind al enorm in geïnteresseerd was met Keep Them Rolling, de Ardennenrit. En ik dacht met mijn vrienden, dat moet ik doen. Ja. Gedurende het jaar heeft een andere vriend enorm veel tijd en energie gestoken om die Jeep toch wat wegbereidvaardiger te vinden. Maar het waren met z'n vijven. Nou, jullie hebben in de rijimpressie gezien dat het hartstikke leuk is, maar met z'n vijven moet een beetje dringen. Hè? Dat is... daar staat ook nog die Dodge in de garage. En toen hebben we uiteindelijk die Dodge weer rijdend gekregen. Dat is een behoorlijke omweg geweest. De remmen zaten vast. Het was een echte barn find. Dus uit de garages die jullie gezien hebben, daar moest die uit. Zoals die daar stond. Alleen om het vaste remmen. Nou, dat was een uitdaging op zich. Dat is uiteindelijk gelukt. Toen hebben we hem naar garage Bram van Buren in Beuzigem gebracht. Fantastische mensen. Echt een schitterende specialisten op dit gebied. Aardige mensen, zeer kundig. En die zeiden van nou, die knappen we. Die loopt maandag wel weer. Ja, dacht ik. Dat is wel best. Dus het heeft enige tijd geduurd. Hij is half uit elkaar gegaan. Motor, kop eraf. Nieuw remsysteem. En toen reed hij weer. Min of meer. Dat wil zeggen, hij reed wel. Maar de carburateur deed het uiteindelijk niet goed genoeg.
Ja.
Maar uiteindelijk is die nu op een heel erg stabiel niveau. En zoals jullie vandaag... Harold was erbij. Het was starten lopen. Het was draaien. En ja, het is onverwoestbare techniek. Ik ben zo onder de indruk daarvan. Het blijft lopen. Het is echt waanzinnig.
Nu we er toch zijn in dit prachtige oord. En de studio hebben verplaatst naar de binnenlanden. Mochten we ook rijden. En ja... Rijden in een auto van 80 jaar oud, dat vraagt nogal wat. Dus heel blij dat Harold het stuur kreeg van Bouke van deze oude auto. Want waarom ook weer ben jij beter geschikt dan ik daarvoor?
Ja, omdat ik een beetje ervaring heb met dubbel klutsje.
Dubbel klutsje?
Dubbel klutsje, ja. Bij een Fiat 500 moet dat in ieder geval als je terugschakelt. Bij deze Jeep moet het eigenlijk ook als je opschakelt. En ik moet je zeggen, ik kan best aardig dubbel klutsje in een Fiat 500... Maar in zo'n Jeep uit 1942 is het wel iets anders.
We gaan luisteren. Ben benieuwd.
Oké, dus Knip moet even opletten op dubbel klutsen.
Nou, ik vond jou al best even kritisch kijken. Laat Bres een lekker dubbel klutsen. Ik vind het prima. Die 500
dus keer. Let op, Bres.
Ja.
1.
Oh
twee,
ja, het is 3. Ja.
Dit is achteruit.
Ja.
1.
Ja.
2. 3.
Allemaal helder, rustig. Ja, super. Rem even, gewoon voor het gevoel. Maar echt heel hard trappen.
Ja, even heel hard trappen. Eén echt alleen maar als je stilstaat, denk ik.
Ja. Schrik je normaal op in z'n 2 als je niet beladen is? Zo.
Ja, als je rolt, dan is
het. Zolang je nog rolt, kan je in z'n 2. Ja. Ja. Nou ja, het is je waantje in A Bridge Too Far.
Ja, hier, hè? Precies. tweede verstelling. Een hele lange verstelling.
Ja. Oh, sorry. Oh. Ja, dat krijg je dan, hè. Gaf te weinig gas, hè? Denk ik.
Nee, het maakt niet zoveel uit. Het tussengas gaat meer omdat je... Je hoeft niet zoveel... moet je even rechtdoor en even remmen gewoon. Dan gaan we daar met het huis gaan parkeren.
Ah. Uit welk jaar was deze, Bouke?
Dat is in 1942.
Oké.
Hij is in 1976 in de familie gekomen. In 76, 75 is hij gerestaureerd. En sindsdien, zoals je kunt zien, is er niets meer aan gedaan.
Nee.
Hij is volledig origineel in 1976. En eigenlijk gaat het daarmee om, hè, dat het, zoals dit, het zijn voor de liefhebber. Dus dit zijn koperen plaatjes, maar in het midden zit een zinken plaatje. Nou ja, het zijn allemaal van dat soort elementen die leuk en interessant zijn. Er gaat het verhaal, Bresser, ik weet niet of het waar is, dat stuur wat je in je handen hebt, hij komt uit de buurt van Arnhem, dat er een boer dit stuur in zijn hooiberg geborgen heeft na de slag om Arnhem.
Ja.
En dat het daarna hier op deze jeep is gezet. Ja. Ik heb dat nog niet kunnen verifiëren, moet ik zeggen.
Nee, maar... Dat hoeft helemaal niet waar te zijn, want dat is een leuk verhaal.
Leuk verhaal van de verbaas. Dat gaat door mijn ziel heen.
Ja, dat is mijn vier.
Als je hier kijkt, hier zit is een granaatscherf doorheen gegaan. Zie je dat?
Zo,
dus het verhaal over Arnhem zou best waar kunnen zijn.
Ja.
Maar nogmaals, een goed verhaal hoeft niet waar te zijn.
We gaan toch even nog wat meer zeggen over de Jeep, Bouke. Want we hebben natuurlijk al foto's in de visuele show notes. Maar hij is groen. Dat zijn heel veel Jeeps, alhoewel we hier ook een beige hebben zien staan.
Maar hij is geen appeltjesgroen bijvoorbeeld.
Nee.
Dus het is olive drab, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Er staat een hele grote ster op de voorkant. Hij is heeft Canadese insignes.
Dat zag ik. Hij had dus die maple leaf stond onder de voorruit. Ja.
En er zit een divisiekenmerk aan de linkerkant van de voorruit. Het heeft twee zitjes. Een rijderszitje en een bijzit. En aan de achterkant een klein bankje waar je, waar jullie eigenlijk met z'n tweeën net kunnen zitten. Twee hele kleine bakjes aan de zijkant waar wat spulletjes in kunnen. Een reserveband op de achterkant. Een jerrycan natuurlijk. Vele jerrycans. Dat is een ander onderwerp.
Je vertelde even kort. Dit is een Ford waar wij in reden.
Nee, dat is een Willys.
Een Willys. Excuus. Waarom zeg ik dan Ford? De beige was een Ford.
Er waren twee fabrikanten die zich bezig hielden.
Ja.
De aanbesteding in de tijd die uitgeschreven was door de Amerikaanse overheid. Eigenlijk had Bantam het beste ontwerp. Toen is er een tweede versie gekomen. En alle experts zullen mij verbeteren over hoe het nou precies zit. Maar uiteindelijk zijn er drie fabrikanten voor de tweede ronde gegaan. Dat is Ford, Willys en Bantam geweest. En Bantam heeft uiteindelijk het onderspit gedolven en mocht trailers maken. En zijn er twee fabrikanten overgebleven, namelijk Ford vanwege zijn productie, Power en Willys. En dus het is de Willys MB waar we gereden hebben.
Ja.
De andere is de Ford GPW.
Dat was het. Oké. Okay. Die heb je hier ook staan, dat was het. En maar, we hebben er niet in gereden.
Nee, klopt. Maar dus het groen, zoals je hem ook verwacht, zat de huif was naar beneden, zat er niet op. Ook een heel typerend detail vond ik de ruitenwissers bedienen met de hand. En het dashboard is eigenlijk niet veel meer dan een snelheidsmeter.
Een amperemeter, een oliedrukmeter en een temperatuurmeter en that's it.
En dan een paar van die hele mooie zinken en koperen plaatjes waarop de meeste liefhebbers helemaal gek productiedata staan en zo. Ja.
Ja.
En de richtingwijzer waren onze eigen armen.
Ja, precies.
Correct. Een starter zit geen contactslot op. Dat is op zich waarom niet, zou je denken. In het heetst van de strijd is het toch heel erg hinderlijk als je je sleuteltje kwijt bent. Dus daar zit een...
Ja, is iets bij voor.
Een knopje. Het is ontzettend praktisch, zeg maar.
Ja. Scooters, daar zijn we op zich niet in gespecialiseerd. Maar jij hebt ons even meegenomen in een prachtige plek waar oude scooters ook staan. Ja. Zelfs kwamen we erachter dat Vespa ook een autootje heeft gemaakt. Los van dat hele leuke API. Ape heet het, dat is waar. Stond er ook een zwaar op een poster een echte auto. Daar doe je niet zoveel mee, hè, met die scooters.
Nee, dat was de hobby van mijn vader. Nogmaals, hij was verzamelaar en hij heeft denk ik 25 jaar verzameld. Totdat hij, ik denk voor zijn gevoel, alles verzameld had wat daarop te verzamelen was. En dat is echt een hele indrukwekkende collectie, een gedeelte gezien. En dat zijn zeg maar de modellen. Maar uiteindelijk ging het hem om wat het vertegenwoordigt voor hem. En dat was vrijheid. Dat was de generatie van na de Tweede Wereldoorlog. En dat was echt het begin van je kon geen auto kopen. Maar wel op een Vespa op vakantie gaan bijvoorbeeld. Ja. Dat gevoel, dat probeerde hij daarin in te vangen. En weer aan zijn generatiegenoten terug te geven.
Ja.
En hij zat met name, hij zat niet zozeer in de techniek als wel in de beleving eromheen. Dus je ziet de marketingmateriaal uit de tijd, maar ook alle folders, alle toestanden. En er staan hier kasten vol met boeken, met blaadjes, met toestanden.
Ja, heel mooie blije mensen op zo'n scooter. Koppels.
Met manuals, ja. Met dit, met, ja. Zo, met zo.
Dat ziet er fraai uit.
Dus dat hele beleving, dat is gevat in de Portagnes scooter en nostalgie collectie.
Zo, kijk aan.
Alsjeblieft.
Prachtig, prachtig. Eventjes, we hebben natuurlijk vorige keer gesproken over nog een collectie.
Ja.
Palmen collectie.
De Barn Find.
De Barn Find, ja. En ik heb... Ik heb eventjes me verdiept in de verkopen, want dat zouden we nog doen, zouden daarop terugkomen. Daags na het veiling geweest was, boden ze de catalogus tegen ramsprijzen aan. Dus dan dacht ik van nou, laat ik hem eens even kopen. Toen heb ik ook maar eventjes de moeite genomen om daar de prijzen bij te zoeken. En ik heb even de zes, ik ben van de rijtjes. Ik heb even de zes duurste auto's. Dat zijn twee Lancia's. De ene Lancia hadden we al verwacht, de Aurelia B24 Spider. €540.000 ex veilingkosten. Inclusief is dat 621.
En uit welk jaar is die?
Ja, dat is uit...
Nou, bij benadering.
Niet, jaren 50.
Ja.
Dan was er nog een Lancia, de Flaminia Sport. Die heeft €195.000 ex opgebracht. Dan krijg je een Mercedes, een 300S convertible uit 53. €275.000 ex. Een Ferrari, 365 GT. €182.000 ex. En Alfa Romeo 6C 2500 Freccia Doro. Die heeft €151.000 opgelocht. En een Tatra, Tsjechisch ding met een V8, luchtgekoeld achterin. €175.000. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, hebben die zes auto's ex kosten 1,5 miljoen opgebracht. En inclusief 1,7 miljoen. Dus ik weet niet meer precies wat de meneer erin heeft geïnvesteerd, die het heeft gekocht. Maar volgens mij loopt hij wel binnen. Als je ook kijkt naar de overige verkoopprijzen, best aan de hoge kant. We hadden het er even over, keken er even naar. Best aan de hoge kant.
Ja, want je had geen idee wat je kocht.
Je mocht de motor niet starten. Het had een gedeelte had in de buurt van een in de fik gevlogen Corvette gestaan. Dus er zat overal roet op. Dus ja... Nou ja, ik vind het heel knap en heel dapper dat al die mensen dat gedaan hebben. Het is grappig om te zien, maar nou.
Jij gaat op zoek naar een van die kopers en dan gaan we die koper in de uitzending nog een keer kijken hoe dat ervaren is.
Ja, goed.
Heel benieuwd wat dat nog gaat brengen. Of we daar ooit nog iets van gaan horen van deze...
Ik ga op zoek.
Bijzondere collectie. Inmiddels bestaat die dus niet meer. Het is allemaal verdeeld over, nou ja, misschien wel 200 mensen.
Zou kunnen.
Oude auto's. We gaan nog verder terug. Kun je het je voorstellen? Ja, want wij waren naar een rally. En niet zo lang geleden. In Aardenhout. Dat hebben we aangekondigd in de vorige podcast. En daar startte ook een Bugatti. En daar startte zelfs een andere auto. Een Riley. Uit 1934, meen ik.
De Riley was uit 34 en de Bugatti uit 28.
Kun je nagaan. En die starten in ieder geval allebei.
Ja.
En één heeft het niet gehaald, het einde van de rally.
Het einde heeft hij voor mij wel gehaald. Ja, maar toen hij naar huis wilde, kwam niet meer naar huis.
Nee, dat was het. Dat was het. Was leuk, die rally gehaald?
Het was op zich heel grappig. Het was een soort fundrace voor Dames 1 van de hockeyclub Rood-Wit in Aardenhout. Nou, dat is best een beetje chic en Porsche. Wij kwamen er met de Fiat Panda 4x4. Dat was op zich al lachen, want we hadden wel wat aanspraak. Maar daar reden ook modernere Ferraris en Porsches mee. En die Bugatti, die Riley, Austin Healey. Het was van alles wat.
Ja.
Het was heel leuk met een app. En de app hielp je door je... Het was een soort bolletje pijltje, maar dan hielp de app hielp je mee. Maar we zijn ook een ontzettend stuk fout gereden. Maar we waren heel tevreden, want we hadden maar 10 strafpunten. En we stonden in het linker rijtje.
Precies. 54 auto's, 108 deelnemers.
Ja.
Inderdaad, van klein tot groot. Ja. En dat was een leuke ervaring.
Ja, zeker. Het was leuk gedaan.
Daar zag je ook, weer een heel ander onderwerp, dat kwam in de vorige podcast ook heel kort aan bod, dat de kleuren van auto's vroeger
compleet anders waren dan nu. Gaan we van motoren naar kleuren? Ja, heel even. Dat is natuurlijk een vrouwenonderwerp, maar dat is toch leuk om even over te hebben. Tegenwoordig rijden mensen in zwarte, witte auto's, grijze auto's. En hoe komt het nou dat we vroeger veel meer kleurtjes hadden dan nu? Een heel klein beetje onderzoek naar gedaan. Ten eerste is er al een verschil tussen vrouwen- en mannenauto's en mannenkleuren natuurlijk. Dat kunnen we misschien een andere keer bespreken als we met een vrouw hier aan tafel zitten. Dat het zoveel saaier is geworden, komt door een aantal dingen. Importeurs die moeten voorraden aanhouden en vinden het makkelijk om weinig kleuren te hebben, weinig sortering. Klanten willen graag korte wachttijden. En dat maakt dat ze al heel gauw zeggen, nou, doe maar een zwarte, witte of een grijze. Want die groene en gele, die lopen minder snel, dus worden niet ingekocht. Dus het is een beetje self-fulfilling prophecy. Uiteindelijk gaan mensen die kleuren hebben. Dan maakt dat ook dat die kleuren degene kleuren zijn die meer waard blijken te zijn, tweedehands. Dat een grijze, zwarte en witte is couranter. Het is vaak ook zo dat in sommige landen witte auto's goedkoper zijn. Het goedkoopst om aan te schaffen dan al die metallic kleurtjes. En daarbij zie je dan een trend. Dat plaatje is, dat heb ik dan voor me liggen, maar dat ziet de kijker niet. Dat je steeds meer grijze en zwarte witte auto's ziet. Allemaal door deze verleasing en door de drang om snel je auto te hebben. Voorraden bij importeurs. En heb jij nog andere gedachten over kleuren?
Nee. Ik moet daarom lachen. Ik heb, zoals je weet, heel lang op Schiphol gewerkt. En daar hadden wij allemaal gele auto's. Want dat waren die autootjes die over het landingsterrein reden. En die moeten natuurlijk opvallen. Die zijn geel.
Ja.
Maar wat deden ze nou? Ze kochten ze gewoon in een andere kleur. In een courantenkleur. Of ze leasen ze in een courantenkleur. En ze lieten ze wrapten ze.
Ja.
Dus die auto's werden gewoon in. Vroeger werden ze gespoten, maar nu worden ze gerapt. Dus als je naar de binnenkant van die deuren keek, dan zag je dat ze grijs, zilvergrijs, zwart en al de andere leuke kleuren van nu waren. Maar aan de buitenkant waren ze gewoon geel. En dat is natuurlijk, ja, dat vond ik wel een handige.
Klassiekers zijn natuurlijk, daar ben je een beetje zuinig mee, ben je voorzichtig mee. En die willen ook wel eens een keer slechter aan toe zijn, de lak. Dus wat we zagen is dat mensen klassiekers af en toe ook van een ander kleurtje voorzien door ze te rappen. Spuiten is natuurlijk een hoop werk en minder origineel. Dus je kunt je auto in originele kleur laten. Je geeft hem een kleur die je leuker vindt. Die ziet er dan fantastisch mooi uit. En dan kunnen ze prachtig doen, die stickers erop plakken. En zeker als je niet veel meer rijdt, dan kan zo'n sticker 10 jaar mee. Maar misschien dat wij daar wat van vinden. Vinden we dat kitsch of nep? Of kan dat niet?
Ja, ik vind het wel goed dat ze de originele kleur houden.
Ja.
Ik heb een broer die heeft ook een Fiat 500. En die heeft ooit zijn originele kleur. Maar dan volledig, dus je ziet het niet meer. Maar die was geel. En die is nu donkerblauw. En donkerblauw is een prachtige kleur van Fiat 500.
Ja.
Maar hoe lang heeft hij hem? Ook best wel lang. 20 jaar later heeft hij er geloof ik een beetje spijt van. Dat hij dat geel niet heeft gehouden.
Ja. Jouw zus heeft een donkerblauwe Golf gekocht. Een hekke Golf.
Zus heeft een donkerblauwe Golf cabriolet gekocht. Zo'n eerste serie, ja.
1976 of zo?
Nee. 91.
Oh. En dat is nog steeds Golf 1?
Ja, want die Golf 1 hebben ze heel lang gebouwd. Ze hebben de Golf 2 nooit in cabrio uitgegeven.
Okay. Nou, die krijgt een foto op onze Insta-pagina.
Ja, ik zal het aan haar vragen.
Ja, leuk.
Ja. Ja, we zijn aan het eind gekomen.
Ik denk het ook.
Van deze derde aflevering. We gaan hem. We gaan zeker zorgen voor wat foto's van dit prachtige gebeuren. Dan gaan we op naar aflevering 4. We moeten natuurlijk even een beetje kijken hoe het zit met vakanties en dergelijke. Want we komen nu in de vakantieperiode. Maar daar vinden we vast een manier voor. Ik moet op zoek naar iemand die een auto heeft gekocht van de Palme collectie. Dat is op zich nog een uitdaging. Dan gaan we ook weer op zoek naar iemand met een hele andere auto om een rijimpressie mee te maken. Dank jullie wel. Dank je wel, Bouke, dat we hier mochten zijn. En dank voor de prachtige verhalen die je hebt verteld. Arthur, Hidde, dank. En tot de volgende. Oh ja, even niet vergeten. Visuele show notes. Instagram, Vroom de podcast. Tot ziens.